van een heel nieuw seizoen. En ja, ik denk dat wij er goed aan doen eigenlijk het onderwerp waar we eigenlijk verleden jaar mee begonnen zijn, om het eigenlijk voor te zetten. Vandaar ook dat we het onderwerp hebben gekozen, eigenlijk slaat op de Efezebrief, dat zowel de leer als de praktijk met elkaar in balans moeten zijn. Dat je eigenlijk weet wat je roeping is, waar je toe behoort, en dat het niet alleen een weten is, maar dat het ook een praktijk is van alle dag. Want dat wil de Heer van ons. Niet alleen dat we weten wie we door genade in Gods oog geworden zijn, en dat we door het geloof eruit leven, maar dat we dus ook in de praktijk elke dag, niet alleen op zondag, maar ook de rest van de dagen van de week, vanuit die roeping voorwaarts gaan. En eigenlijk de kerntekst, het middelpunt van de Efezebrief, vinden we in Efeze 4 vers 1. Efeze 4 vers 1. En dat is eigenlijk een soort sleuteltekst van de Efezebrief. Efeze 4 vers 1. Waar staat: als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. En eigenlijk is dat een omslagpunt in deze Efezebrief. Aan de ene kant is Paulus begonnen in de eerste drie hoofdstukken daar leerstellig aan ons te vertellen wie wij door genade geworden zijn, begint hij uitvoerig in te gaan op welke roeping ons deel is, de roeping waarmee we geroepen zijn. Maar daarna gaat hij als het ware in op de praktijk van alle dag en gaat hij dus over spreken dat we waardig ook moeten wandelen de roeping. En ik zal maar zeggen, als u geroepen bent in het leger om daar kapitein te zijn of commandant over een legereenheid, dan gaat u vanzelf vanaf dat moment, als u daar in dienst treedt, gaat u ook waardig als een kapitein, als een commandant door het leven. En dat is eigenlijk wat Paulus hier ons opdraagt. Daarbij is het ook nog zo dat we de roeping waarmee we geroepen zijn ook door het geloof, ook in de praktijk moeten bevestigen. Er zijn wel eens meer mensen in de Bijbel die geroepen zijn tot een enorme, belangrijke roeping. Soms een hele bijzondere. Ik ken iemand bij in de Bijbel die wel een hele bijzondere roeping kreeg, dat was Judas. En Judas die werd geroepen om een discipel van de heiland te zijn, ja zelfs om een apostel te zijn, een apostel der besnijdenis. En in de toekomst zou hij eigenlijk zitten samen met de andere 11 op totaal 12 tronen om de 12 stammen van Israël te richten in de toekomst en ook te leiden in het geloof de wedergeboorte in. Maar wat is van de roeping van Judas? Is daar iets van terechtgekomen? Nee, helaas niet. Want hij heeft die roeping in zijn leven niet bevestigd. En daar wil ik u wel op wijzen. We moeten wel waardig de roeping wandelen waarmee we geroepen zijn. Voor Judas gold dat hij zijn roeping verspeelde. Dat hij niet waardig die roeping wandelde. En die roeping eigenlijk niet bevestigde in zijn leven. Het geeft wel aan, broers en zusters, dat een roeping, en ja, dat het wel iets moois is, maar dat het niet alleen een leerstuk moet zijn, dat het ook in de praktijk iets moet wezen waar je door het geloof amen op zegt, waar je door het geloof het omarmt en het een deel wordt van jezelf. Het moet echt zijn in ons leven en niet alleen iets in de Bijbel. En waar heel veel mensen dan problemen mee hebben in de praktijk, als je gaat vertellen van die hoge roeping, die bovenhemelse roeping waar wij dan deel aan hebben, dan is dat vaak een norm voor ze, een soort leven, een christenleven voor hen, wat onbereikbaar voor hen is, een soort ideaal voor hen is, waar ze nooit aan kunnen voldoen. En veel prediking is daar ook op gericht, is erop gericht dat we ons moeten verbeteren, dat we meer aan onszelf moeten sleutelen om er aan die roeping, om dan waardig daarnaar te gaan wandelen. Nou, zo is het niet. Paulus die legt juist in Efeze 1, 2 en 3 uitvoerig aan ons uit wie we geworden zijn. Niet wie wij nog moeten worden, nee wie we zijn. En door het geloof moeten we dat leren aanvaarden. Aanvaarden wat God over u zegt, wat God over mij zegt. En dat door het geloof dan ons ook eigen maken. Aannemen wat God zegt, accepteren wat God zegt. En door het geloof te gaan wandelen. Alleen zo zijn wij in staat om daadwerkelijk naar die roeping door het leven te gaan. en waardig te wandelen. Nou, daar komen we uitvoerig op terug. Over die wandel, over die praktische kant. Maar het kan niet anders zo wezen dan dat die twee zaken met elkaar in balans moeten wezen. Praktijk en leer gaan gelijk op. Hier in Efeze 4 vers 1 staat ook een woord, dat zit vast eigenlijk aan dat waardig. Daar zit iets in van een weegschaal in het Grieks. En de weegschaal tussen leer en praktijk moet ook met elkaar in verhouding zijn. Soms slaan de dingen zo enorm door in mensenlevens. Soms ervaar ik wel eens dat ik mensen tegenkom met wie ik spreek en dan blijkt dat ze enorm gegroeid zijn in de leer. Ze weten zoveel. Maar als je dan naar de praktijk van hun alledag kijkt, dan is het alleen maar iets wat in het hoofd zit, in het verstand zit, maar wat niet in de praktijk in hun dagelijks leven leeft. En dan zijn ze helemaal in onbalans. En eigenlijk zijn ze vaak dan heel erg hard. Ze weten het zo goed te vertellen, maar er is zo weinig liefde bij. En je vindt daar zo weinig mee als je dan met ze spreekt, dat je daar als het ware spreekt, samen met elkaar in het geloof over de Heer Jezus. En dan is er zo weinig heiligheid bij. Aan de andere kant tegenwoordig is het weer zo, ja, dat je ook veel mensen vindt die een onbalans hebben juist de andere kant op. Ze weten bijna niets uit de Bijbel. Het is tegenwoordig wel erg. Maar men is zo gebrand op de praktijk. We willen het ervaren, we willen het beleven. En we zijn met heel veel mensen vanmorgen wel bij elkaar deze dag. Maar ik denk, als ik een conferentiecentrum als De Bron in Dalfsen afhuur en ik ga reclame maken met een heel andere titel, dat we die dag gaan hebben, dat we vol moeten worden van geest. Want dat we bekrachtigd moeten worden. En we gaan zulke soort woorden gebruiken. Ook een beetje die tegenwoordig in de New Age doorklinken. Ja, broeders, dan hebben we een conferentiezaal vol. Dan moeten de mensen willen dan wat beleven. En samenkomsten zijn er dan op gericht om ook vervuld naar huis te gaan. En dan is het vaak zo dat deze samenkomsten een gedachte hebben dat de Heer van boven wat moet doen. De Heer, de Heilige Geest, die moet meer van zijn geest schenken. Dat is dan de gedachte vaak die er bij de mensen leeft. Waardoor ze eigenlijk een zo weinig enthousiast geestelijk leven hebben. Nee, broerzusters, zo is het niet. Het is juist andersom. De geest van God moet meer van ons hebben. Zo is het eigenlijk. Want aan zijn kant heeft God alles gedaan. En ik hoop ook dat u zo naar huis gaat vandaag, dat u ook zoveel geleerd heeft weer uit de Efezebrief, dat denkt, ja, zo is het. De geest moet meer van mij krijgen. Ik moet niet meer van de geest krijgen. De geest moet meer van mij krijgen. Ik moet mij meer overgeven. Ik moet eigenlijk meer geloven. Geloven wat God zegt. En dan in zijn spoor wandelen. Als we dat doen, ja, dan gaan we het ook beleven. Dan is ook leer en praktijk met elkaar in balans. En als we het woord niet laten spreken zoals in heel veel samenkomsten tegenwoordig geschiet, en zogenaamd moet de geest dan in zo'n samenkomst komen, die gaat dan spreken door openbaringen die mensen krijgen, door visioenen, door profetieën die worden geuit, door allerlei tongen die gesproken worden. U kent dat wel. Ja, broeders en zusters, dan is het eind zoek. Dan gaan we eigenlijk op een weg waar we niet moeten oppassen terecht te komen, uiteindelijk bij de duisternis, dat daar demonische machten zijn die zich voordoen als engelen des lichts, en dat we met een boodschap opgescheept worden die haaks staat op de Bijbel. Daarom wil ik wel gaan, omdat die twee zaken met elkaar in praktijk, de praktijk en de leer met elkaar in balans moeten zijn, wil ik met u gaan naar Efeze 1. Efeze 1, 2 en 3 is dus eigenlijk waar Paulus ingaat op het onderwijs, de leer, en Efeze 4, 5 en 6 gaat dan op de praktijk. Die twee moeten met elkaar, geeft die met elkaar. Het een kan niet buiten het ander. Maar voor we over de praktijk het echt kunnen gaan hebben, in Efeze 4, 5 en 6, en dat hopen we dan in dit seizoen te doen, zover ook te komen, moeten we het ook hebben over de leer. Als je gaat kijken naar Efeze 1, 2 en 3, dan is het misschien even goed om even daarover die hoofdstukken een soort globaal overzicht te geven. Hoe is nou de opbouw van die brief? Want dan kan je het heel goed vatten. Het afgelopen seizoen zijn we ingegaan in Efeze 1 op de eerste, zeg maar, 4, 5 versen. De eerste 5 versen hebben we daarvan behandeld. En wat kwam daar ons, wat werd daar ons uitgelegd? Nou, dat voor de grondlegging der wereld er een verkiezing is geweest. Voor de omverwerping van de kosmos, dat stond er in het Grieks. Voor de omverwerping van de kosmos, voor in den beginnen, Genesis 1 vers 1, in die tijd heeft God een verkiezing gedaan. En dat heeft hij gedaan in zichzelf. En wat deed hij in zichzelf? Nou, hij heeft daar een verkiezing in gedaan van ons, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. En hij heeft ons in liefde ertoe van tevoren voor bestemd om als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Dus dat eigenlijk staat hier in het Grieks dat wij geadopteerd zijn, aangenomen, geadopteerd zijn tot zonen. En ik heb het toen uitgelegd dat niet alleen wij geadopteerd zijn tot zonen, maar dat er nog 2 andere zonen ook zijn geadopteerd. Namelijk het volk van Israël is geadopteerd als zoon van God. En ook nog de gemeente der eerstgeborenen, de gemeente der eerstelingen is geadopteerd tot zoon van God. God heeft eigenlijk een adoptie gedaan van 3 zonen. En met name die zoon die heet het lichaam van Christus, de gemeente die wij zijn, dat hebben we gezien, dat is een verkiezing geweest voor de omverwerping van de kosmos, ervoor. En als je gaat kijken naar die andere 2 zonen, wanneer die zijn geadopteerd niet voor de grondlegging der wereld, voor de omverwerping van de kosmos, wat eigenlijk letterlijk er staat, maar die zijn uitverkoren vanaf de grondlegging der wereld, sinds de grondlegging der wereld. En we hebben gezien met elkaar dat God die adoptie heeft neergelegd in een akte. Zo was het bij de Romeinen, dat als een Romeins vader zonen wilde adopteren, die eigenlijk niet van hem waren, en hij adopteerde mij dan, laten we zeggen tot zoon, dan ging hij met mij naar BMW, hij ging naar stadhuis, en daar werd in een akte vastgelegd, in een adoptieakte, dat ik zoon van hem werd. En dan kreeg ik zijn naam. Dan mocht ik ook wonen voortaan in zijn huis. En het allerbelangrijkste was dan van die adoptieakte, ik werd een erfgenaam, een erfgenaam. Ik had recht op een erfdeel. En dat moet u goed vasthouden, want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat hier om een erfdeel. Het gaat hier om een roeping. We zijn geroepen om erfgenaam te zijn. Om een erfdeel te ontvangen. En zo zijn al die 3 zonen, zijn alle 3 geroepen om een erfgenaam te zijn. Alle 3 erven. En alle 3 erven een erfdeel. Elk erfdeel gaat over een ander gedeelte van Gods schepping. Het erfdeel van het lichaam van Christus ligt in het bovenhemelse. De hemel der hemelen. Of laten we maar zeggen het heilige der heiligen. Terwijl het erfdeel van de gemeente van eerstgeborenen ligt in het heilige. In de hemel. Hetgeen ook wat wij zien. De sterrenhemel. De wolkenhemel. De lucht. Terwijl de laatste zoon, het volk van Israël, erft hier op aarde. En eigenlijk in de aarde erft. En op aarde erft. En daar hun erfdeel ligt. Waarom heeft God nou besloten, voor de grondlegging der wereld al, eigenlijk in die tijd van in den beginnen, dat hij dus daarna de raad van zijn wil besloot om een adoptieakte te maken in vertegenwoordigheid van getuigen, daar 3 zonen een erfdeel te geven, eigenlijk heel zijn schepping aan te geven, ieder een stukje. Waarom? Nou, we hebben gezien, heel die schepping, dat wist eigenlijk God in den beginnen al vooraf, dat heel die schepping zou vallen in de zonde. En dat heel die schepping ook zou moeten worden verlost. En hij gebruikt daarvoor 3 roepingen, 3 gemeenten. De gemeente van Israël op aarde, en de gemeente van eerstgeborenen in de hemelen, en de gemeente van het lichaam van Christus in het bovenhemelse, of in het heilige der heiligen, hoe je het zeggen wil, om die schepping tot de verlossing te leiden. En dat is een geweldige roeping. Die roeping van die 3. En God geeft straks dat erfdeel aan ons. En wat hier Paulus openbaar begint te maken in de Efezebrief, is eigenlijk wat ons erfdeel nu is. En dat is verborgen in God gebleven. Dat zit allemaal wel vast aan Jezus Christus. Want wie is straks in staat om die akte, die met 7 zegels is verzegeld, om die akte, wie is in staat om die akte, dat testament, om dat testament te openen van God de Vader, wie is daartoe in staat? Wat zegt Openbaringen 5? Zie, ik zie daar staan de leeuw uit de stam van Juda. En hij opent die akte. En dan zie je bij in de Bijbelboek Openbaring dat elke zegel die dan verbroken wordt, zijn 7 zegels, dat er ook allerlei gebeurtenissen aan vastzitten. Maar die akte gaat open. En gelukkig maar, want in die akte staat beschreven het erfdeel in de schepping voor Israël, het erfdeel voor de gemeente van eerstgeborenen en het erfdeel voor de gemeente, het lichaam van Christus. Je hebt er geen moeite meer met die gemeente van eerstgeborenen, hè? Want soms, altijd maar weer, kom ik mensen tegen die zeggen, ja, die gemeente van eerstgeborenen, wat is dat nou voor een gemeente? Nou, denkt u dan maar aan dat bijvoorbeeld een Noach. Noach was geen Israëliet, hè? Nee. En zeg dan maar eenvoudig de vraag, tot welke gemeente behoorde dan, tot welke groep behoorde dan Noach? Behoorde dan een Abel? Hè? Tot welke gemeente behoorde die? Nou, we weten, hij kan niet behoren tot de gemeente van het volk van Israël, want in de tijd van Noach en van Abel en Methusalem en van Seth en noem ze allemaal maar op, was het toen in die eerste periode van 2000 jaar tussen de dus het paradijs en de zondvloed. Was er toen een gemeente van het volk van Israël op aarde? Wel nee, die was er nog niet. Die moest nog uit Abraham, Isaac en Jacob worden geboren. Die 12 stammen van Israël. Nou, de Bijbel laat zien dat er een roeping is, eigenlijk al vanaf de eerste dag dat de mens in de zonde is gevallen en op aarde is, dat er een roeping is, een hemelse roeping, waar Abraham van begint te spreken, waar Hebreeën van vertelt, dat er is een hemelse stad en een hemels land, een hemelse roeping. En we zien dat een Abel en een Noach enzovoort allemaal gelovigen zijn die tot die gemeente van eerstgeborenen behoren. En in de Hebreeënbrief wordt ons die hele geloofshelderij in Hebreeën 11 getoond, waar we al die gelovigen vinden die tot die gemeente van eerstgeborenen horen. Soms Joden horen daar soms ook bij. Die ondanks dat ze geboren zijn uit Abraham, Isaac en Jacob en behoren tot de gemeente van het volk van Israël, dat ze toch oog kregen, net als een David, oog kregen voor die hemelse roeping. En niet meer als ware bleven bij de aardse roeping die ze ook hadden vanuit hun aardse staat als ze geboren waren uit Israël, omdat ze hoger reikten door het geloof, gerechtvaardigd werden uit het geloof, en dat ze reikte tot die hemelse roeping en daar deel aan kregen. En daarna gingen leven. En dan gingen leven en wonen in tenten. Dat hebben we uitvoerig de laatste keer gezien in Hebreeën 11. Hè. Dat is dus iets, een gemeente van eerstgeborenen. Ja. Goed. Ik was bezig om u te vertellen hoe Efeze 1, 2 en 3 in opbouw was. Hè. Nou. Als u gaat kijken in dat eerste hoofdstuk, en ik denk dat het goed is om dan allereerst Efeze 1, de eerste 14 versen met elkaar te lezen. Laten we dat allereerst maar doen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met alle, dat staat in de grondtekst echt alle hoor, alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor, let op dat woordje voor, elders lees je steeds in de Bijbel, in de Evangelie, vanaf of sinds, maar hier staat voor, uitverkoren voor de grondlegging der wereld, letterlijk de onverwerping van de kosmos, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, letterlijk geadopteerd, als zonen, van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen, in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt gij ook, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Daar begint eigenlijk de apostel Paulus mee, de Efezebrief. In een notendop vertelt eigenlijk hier Paulus in één lange zin, want als je dit zo leest, mensen, lief zeg, het is eigenlijk één zin, hè, vanaf vers 3 tot en met vers 14 toe. En je denkt, Paulus, wat zeg je veel? In korte woorden, het is nauwelijks te volgen wat hij zegt. Het is juist nog moeilijk om te volgen ook, omdat de vertaling en de vertalers die het vertaald hebben volgens mij niet begrepen hebben wat eigenlijk hier wordt gezegd. En ze hebben ook soms heel krom vertaald. Gewoon niet vertaald wat er staat, waardoor het nog veel moeilijker wordt om te begrijpen wat Paulus zegt. Maar hij zegt hier in een notendop eigenlijk dat allereerst God de Vader een erfdeel voor ons heeft bestemd door ons te adopteren als zonen. En dan zegt Paulus erbij, dat is prachtig, dat is mooi, dat God dat gedaan heeft, wanneer hij dat gedaan heeft, en hoe hij dat gedaan heeft. En daarna laat Paulus zien, ja, maar het ging wel mis, want God nam dat zich wel voor de grondlegging der wereld, en God stelde die adoptieakte wel op, en testamentair is dat helemaal goed geregeld. Maar wat is er altijd voor nodig, broeders en zusters, als ik een testament maak? Ik heb 3 kinderen. Zelf. Wanneer erven mijn kinderen? Wanneer? Als ik zelf sterf, ja. Als de erf later, dan ben ik, als ik mijn hoofd te rusten leg, dan kan pas de akte, de testamentaire akte die verzegeld is, kan het zegel worden verbroken en is pas het testament wordt dan pas ten uitvoer gebracht. Wat ging er direct nadat God die testamentaire akte had opgesteld? Wie kwam in verzet? Dat hebben we gezien. Wie kwam in verzet dat die akte nooit moest worden en mocht worden uitgevoerd? Wie wilde het absoluut niet? Wie deed een greep naar Gods troon? Wie? Dat is Satan. Satan deed er alles aan. Die verzette zich tegen de raad van Gods wil. Hij speelt overigens precies God in de kaart. Weet u dat? Ja, want wat doet hij? Want wat was er toen nodig toen eigenlijk de schepping in de zonde viel? Allereerst in den beginnen, wat viel in de zonde? Nou, daar waar God woont, er vond een greep plaats, hebben we gezien, hè, in het bovenhemelse, in het heilige der heiligen, naar de troon van God. Je zou kunnen zeggen, het heilige der heiligen werd besmeurd door de zonde, want de zonde werd daar geboren, werd gevonden in het hart van die overdekkende cherub, Lucifer. Wat betekent zijn naam, Lucifer? Wat is een Lucifer? Als ik een Lucifer aansteek, wat zie je dan? Een vlam, licht. En Lucifer betekent eigenlijk inderdaad lichtdrager. Lucifer had een lichtdrager moeten zijn. Maar in plaats dat hij licht verspreidt, verspreidt hij nu vals licht. Hij deed een greep naar Gods troon. Verspreidde vals licht. Verleidde in den beginnen machten, krachten, heerschappij, die volgden hem na in zijn rebellie tegen Gods troon. Laat de Bijbel zien. En wat gebeurt er? De schepping wordt verwoest. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was er over deze aarde en de geest van Gods. Die zweefde over de wateren en over de afgrond. We zien ook die put des afgronds direct al in de eerste twee versen van de Bijbel. Satan kwam in verzet. Toen heeft God de aarde herschapen. Het was een herschepping waar je van leest in 6 dagen. Hier op aarde. En de 7e dag rustte God. De mens werd geschapen op aarde. Die werd er geschapen in een tussenhemel. Wij kunnen nu de hemel der hemelen niet meer zien. Wij kunnen Gods troon niet zien. Dat blijft wel niet zo in Gods schepping. Maar God heeft in zijn herschepping het zo gemaakt dat er een tussenhemel is. Die als een boekrol in de toekomst zal worden opgerold. Zal worden weggerold. En de mensen zullen zien het lam en de troon van God. En ze zullen schrikken. Zullen zich verbergen. Staat er. In de holen en spelonken der aarde. Heuvelen bedekt ons. Enzovoort enzovoort. Maar goed. Wie werd er in die hemelen geschapen? Op aarde de mens. Maar wie in de hemelen? Wie durven te zeggen?
Engelen.
Ja, engelen. Engelen in de hemelen. De mens een weinig minder gemaakt dan de engelen. De engelen dus een beetje meer gemaakt dan de mensen. Ja. En wat gebeurt er op aarde? In het paradijs, de mens wordt verleid, de mens valt in de zonde. Ook de aarde die herschapen is, valt ten prooi weer aan Satan. En de engelenwereld, de hemelse weerwereld. Nou, we zien daarbij inderdaad bij Noach in die tijd dat de Nemfilim op de aarde kwamen. De reuzen, de gevallenen. En dat er een val van engelen was op aarde. Judas 6, vers 7. Vers 6 en vers 7 moet ik zeggen. En 1 Petrus 2, 1 Petrus 3, u kunt het allemaal. En 2 Petrus 2, u kunt het allemaal in de Bijbel uitvoerig lezen hoe daar een val van engelen was op aarde. Ook die wereld werd verleid. De engelen lieten hun woonsteden, hun opdracht, lieten ze los. En ze kwamen naar de aarde om gemeenschap te hebben met de dochters der mensen. En we zien hoe daar ook die tweede wereld in de zonde valt. Je ziet dus dat Satan in verzet komt. En eigenlijk er alles aan doet dat God zijn adoptieakte ten opzichte van die 3 zonen niet ten uitvoer zou kunnen brengen. Wat is daar dan voor nodig? Nou, dat alle schepselen moeten worden verlost van de zonde. En wie doet dat? Dat is de Heer Jezus, dat is de Zoon. Daarom krijg je in, en u kunt dat ook zien in Efeze 1, de versen 3 tot en met vers 6, die gaan over het testament van de Vader. En daarin vinden we dus de verkiezing, de adoptie van ons tot zonen. En dan krijg je vers 7 tot en met 11, dat gaat over het werk van de Zoon, het werk van de Heer Jezus, die ons verlost, opdat wij zullen erven, die ook zijn bloed geeft en ook erflater is, die ook zorgt door het sterven aan Golgotha's kruis dat die adoptieakte, die zegelen, kunnen worden verbroken en die akte dus rechtsgeldig wordt. Dat is vers 7 tot en met vers 11. En daarna vinden we nog het getuigenis van de Heilige Geest. Want daarin vinden we dan niet alleen dat er een akte is die verzegeld is, maar dat er nog een tweede verzegeling is, namelijk dat wij zelf verzegeld zijn. Op de dag dat wij tot geloof komen in de Heere Jezus Christus, blijkt dat de Heilige Geest ons verzegelt. Zorgt dat wij onaantastbaar eigenlijk zijn. Zorgt ervoor dat we verzegeld zijn, dat we onberispelijk, heilig en onbesmet zullen zijn, om daadwerkelijk ook als zonen straks de erfenis in ontvangst te kunnen nemen. Als dat niet zo zijn geschied, dat we niet verzegeld zouden zijn, daar komen we vandaag nog wel op, ja, dan zouden we ten prooi vallen weer aan Satan, ten prooi weer vallen aan de zonde, en dan zouden van Gods wil, wat dat betreft, niets terechtkomen. Om dat te verhoeden, zijn wij ook verzegeld. Zo is de opbouw. Dus je ziet in Efeze 1, in die eerste 14 versen, in een notendop, vertelt de apostel Paulus dat er een testament is van de Vader. Wat zijn wil is. Wat hij volvoert. Wat zijn plannen zijn. Daar gaat hij heel in kort op in. Daarna vertelt hij eigenlijk dat er voor nodig was het werk van de Zoon. Dat we verlost zullen worden en dat we daadwerkelijk ook zullen erven. En dat de erf later eigenlijk de zoon zelf als het lam ook zijn bloed heeft gegeven. En ook later in Openbaring hoofdstuk 5 lees je dat hij ook als de leeuw van Juda ook daadwerkelijk de adoptieakte kan openen. En in vers 12 tot en met vers 14, daar lezen we het getuigenis van de Heilige Geest, waaruit blijkt dat dat erfdeel voor ons bewaard wordt en ook aan ons kan worden uitgereikt, omdat de Heilige Geest ons verzegelt. Daar gaat het om. Het gaat dus eigenlijk hier in Efeze om het bekendmaken van een roeping, het bekendmaken van een erfdeel, het bekendmaken wat er allemaal eigenlijk aan onze verlossing vastzit. En dat doet Paulus hier in de notendop. Welke drie personen zijn hier in die eerste 14 versen aan het werk? Welke drie personen? Godde. En Godde. Precies. Er zijn daarom drie zinsneden die ik hier in de eerste 14 versen steeds terug heb zien komen. U heeft het misschien niet opgevat, maar ik zou er maar een dikke streep onder zetten. Het testament van de Vader, de wil van zijn raad, dat hij dat heeft vastgelegd, hè, dat wij geadopteerd zijn, enzovoort, enzovoort. Als je dat aan het einde leest, vers 6, dan staat daar, vers 6, lees met me mee, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Tot lof van de heerlijkheid van wie? Tot lof van de heerlijkheid van God de Vader. Die heeft het testament opgezet. Het is de raad van zijn wil. Het is naar zijn welbehagen. Maar die zinsnede tot lof zijn van de heerlijkheid zijner genade komt nog een keer voor. Namelijk als het werk van de Zoon is beschreven helemaal. En dat vinden we aan het einde van vers 11. Wat staat er aan het einde van vers 11? Weer diezelfde zin. Opdat wij zouden zijn tot, dan krijg je het weer, tot lof zijner heerlijkheid. Tot de lof van de heerlijkheid van wie? Tot lof van de heerlijkheid van de Zoon. Tot lof van de heerlijkheid van de Zoon. En aan het eind, vers 14, als we het hebben gehad over de Heilige Geest, wat die allemaal aan ons doet en voor ons doet, dan staat er weer dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Dus dat zinsnede, tot lof zijner heerlijkheid, komt drie keer voor. Het testament van de Vader, tot lof van de heerlijkheid van de Vader. Het werk van de Zoon, de verlossing, tot lof van de heerlijkheid van de Zoon. En de verzegeling van de Heilige Geest, tot lof van de heerlijkheid van de Heilige Geest. En in een notendop vertelt hier de apostel Paulus de roeping waar we deel aan hebben, en dat het vastzit aan een erfdeel. En wat is dan dat erfdeel, broeders en zusters? Nou, dat wij een hele bijzondere plaats in gaan nemen, waar in het bovenhemelse. En wat moeten wij daar dan doen? Nou, we treden dan op als een zoon van wie? Als een geadopteerde zoon van God. We zijn geadopteerd als zonen. En we hebben het eerste geboorterecht. Ten opzichte van machten, krachten, heerschappijen. En worden dan uitdelers van de verlossing. We geven straks in de toekomst getuigenis af van die veelkleurige rijkdom, zijner genade, die veelkleurige wijsheid Gods, vertellen wij in de toekomende aionen, wordt later uitgelegd in Efeze 2, Efeze 3, gaan we daar uitdelen aan krachten, machten, heerschappijen, opdat die ook zullen worden verlost. De gemeente van de eerstgeborenen, die heeft een hemelse roeping, die wordt opgenomen in de lucht, die heeft ook een opdracht richting de vele tienduizenden van engelen, en zullen we daar doen aan Israël, die heeft straks een opdracht op aarde, om ten aanzien van de volkeren hen te leiden in de verlossing. Goed. We hebben dus gezien dat God dus totaal dan drie zonen adopteert. Al die drie zonen, die erven, een erfdeel. Je zou kunnen zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Alle drie erven. Want broers, naar de Bijbel, als ik drie zonen heb naar de Bijbel, wie erft er eigenlijk in de Bijbelse zin? Wie erft er alleen? De oudste, de eerstgeborene, die erft en de andere twee niet. Dat is tegenwoordig wel niet zo. Als ik een erfenakte opstelt, een testament opstelt, dan erven al mijn drie kinderen. Maar volgens de Bijbelse principe is het zo dat alleen dan de eerstgeborene, de oudste, zou erven. Je zou kunnen zeggen, God adopteerde drie zonen, dus dan zou er toch maar één kunnen erven van de drie. Ja, dat is wel zo. Maar ik zal u vertellen, het zijn alle drie eerstgeborenen. Ze zijn niet eerstgeborenen ten opzichte van elkaar, nee, ze zijn eerstgeborenen ten opzichte van de groep die zij zelf in hun erfdeel tot verlossing moeten leiden. Zij zijn van die hele groep de eerstgeborenen. Wat zei Mozes tegen Farao toen hij erover had van laat mijn volk trekken? Dan zei God, zei toen tegen Mozes, dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Dat deed God overigens ook, hè? Toen Farao die eerstgeboren zoon van God niet liet gaan, het volk Israël, trad God op en werden alle eerstgeborenen gedood onder de Egyptenaren. Ja. Israël was dus de eerstgeboren zoon. De eerstgeboren natie onder alle andere naties op aarde. Het eerstgeboren volk onder alle volken. En ze hebben ook het eerste geboorterecht op aarde. Boven alle andere naties. En daarom zullen zij ook straks, als Christus wederkomt, zullen ze ook de aarde beërven, omdat ze het eerste geboorterecht hebben. En ook van de verlossing gaan spreken naar alle volkeren toe, om die te leiden in de verlossing, in de wedergeboorte, in de toekomende aion. Kun je dat volgen? Dat Israël ten opzichte van alle volkeren het eerste geboorterecht heeft? Dat is makkelijk te begrijpen, hè? De Bijbel zegt het zelf. De Heere zegt dus, Israël, mijn eerstgeboren zoon. Nou, het geestelijke zaad van Abraham, zoals de Bijbel het noemt, hè? Niet het aardse zaad van Abraham, dat is het volk van Israël. Maar hij heeft ook nog hemelszaad, het hemelse zaad van Abraham. God liet Abraham zien dat uit hem vele volken zou geboren worden. Niet alleen een aards volk, toen hij wees op het zand van de zee. Maar de Heere nam hem ook mee naar buiten een keer en liet hem zien dat zijn volk zo groot zou worden als de sterren des hemels. Een hemelsvolk. En later kom je er ook in de Romeinenbrief achter en in de Galatenbrief als de apostel Paulus in de Handelingen een evangelie bekend maakt, dan zegt hij, ik vertel helemaal niks nieuws. Dit wist Abraham al, dit evangelie is al aan Abraham verkondigd. En je ziet, als mensen door de eeuwen heen dat geloof van Abraham volgen, of het nou heidenen zijn, of het nou joden zijn, of dat ze nou zelfs voor de zondvloed hebben geleefd, toen er nog helemaal geen onderscheid was tussen joden en heidenen, als zij in datzelfde geloof als een Abraham, als een Noach, noem maar op, als een Abraham gevolgd zijn en ze worden gerechtvaardigd uit het geloof, dan behoren ze tot die gemeente van rechtvaardigen, dan zijn ze het geestelijke zaad van Abraham die uitzien naar de hemelse stad, het hemelse Jeruzalem. En hoe wordt die gemeente genoemd? Het is een gemeente van eerstgeborenen, zo wordt ze door Paulus genoemd. Een gemeente van eerstgeborenen. Dus je ziet dat daarnaast het volk van Israël, mijn eerstgeboren zoon, er dus nog een gemeente is van eerstgeborenen. Ja, eerstgeborenen van wie? Nou, van die vele tienduizendtallen van engelen, staat er in Hebreeën 12. Een gemeente van gerechtvaardigden onder tienduizendtallen van engelen. Een vergadering. Een gemeente. En ze hebben het eerste geboorterecht gekregen. En net zoals Israël op aarde, zij hebben dat gekregen. Israël ten opzichte van de volkeren, ten opzichte van de natiën, hebben deze gemeente van eerstgeborenen dat eerste geboorterecht gekregen ten opzichte van de engelen. En zullen zij ook in de hemelen straks. Daarvoor worden ze ook opgenomen straks, in de lucht. He? Om daar, in de lucht, in de hemelen, ook hun hemelse roeping te kunnen uitvoeren. Daarom zijn ze ook, hebben ze ook deelachtig hemelse zegeningen. En ze zetten ze ook vast, al die zegeningen, aan het hemelse Jeruzalem. En hebben ze die opdracht straks ook om in de hemelen de engelenwereld te verlossen van de zonde. Want ook de engelen zijn begeerig om een blik te slaan in die verlossing. Maar we zien dat er naast die twee zonen, die verkoren zijn, geadopteerd zijn in Abraham, want dat was een roeping in Abraham, een verkiezing in Abraham, een adoptie in Abraham, vanaf de grondlegging der wereld, vanaf of sinds de omverwerping van de kosmos, dat er dus nog een derde groep is, waarover in de Bijbel gezwegen wordt, tot op dit moment, nadat in de handelingen de roeping van Israël daaraan geen gehoor gegeven werd, dan zie je dat Paulus openbaart dat God nog een groep, nog een zoon heeft geadopteerd, die ook het eerste geboorterecht heeft gekregen, niet vanaf de grondlegging der wereld, maar voor de grondlegging der wereld. Dat het een verkiezing is niet in Abraham, maar een verkiezing is in Jezus Christus. En dit gezelschap vormt een eenheid met Christus. Christus is het hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem. En zij zijn ook eerstgeborenen. Want de Heere Jezus Christus is zelf de eerstgeborene. En Paulus zegt in Colossens 1 vers 15, hij is de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. De gemeente van de verborgenheid, de gemeente, het lichaam van Christus, erft in Christus, als eerstgeboren zoon van de Vader, ten opzichte van tronen, heerschappijen, overheden, machten, waar in de hemelse gewesten. Ja, in het bovenhemelse, wat er letterlijk in het Grieks staat, de epi uranos. Goed, wij erven dus daar. En we hebben dus ook de opdracht, dat laat hier ook Paulus zien, Efeze 2 vers 7, of vers 6, laten we vers 6 lezen, Efeze 2 vers 6. Hij heeft ons daar een plaats gegeven, hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen, om in de toekomende aionen, en dan komen die twee toekomende aionen, nou de eerste aion breekt aan als Christus wederkomt op aarde, wat wel eens aan wordt geduid als het duizendjarige vrederijk, neem dat maar zo eventjes. En de tweede aion breekt aan als de oude schepping voorbij gaat, de eerste aarde en de eerste hemelen, en dat er een nieuwe aarde komt en een nieuwe hemel, dan breekt er nog een aion aan, de aion van de nieuwe aarde, de aion van de nieuwe schepping. Ja. Dat zijn die twee komende aionen. En wat hebben wij dan als opdracht te doen? Nou, wij nemen dan ons erfdeel in bezit, die hemelse gewesten letterlijk ook in bezit, want wij zijn daar een plaats gegeven in Christus, om in die komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. We moeten wat laten zien. Wat moeten we laten zien? De rijkdom zijner genade. We moeten daarvan vertellen. Om met Efeze 3 verder te spreken, Efeze 3 vers 10. Efeze 3 vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten, waar, niet op aarde, maar in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, het eeuwig plan, het plan der aionen. Goed, zo kan het dus zijn dat God dus drie zonen heeft geadopteerd, en dat alle drie dus erven, omdat alle drie een eerste geboorterecht hebben gekregen, boven een ander. Israël, in de aardse sfeer, boven de naties, met een opdracht voor de naties, de gemeente van eerstgeborenen in de hemelse sfeer, boven de engelen, met een opdracht voor de engelen, en de gemeente het lichaam van Christus in de bovenhemelse sfeer, boven de machten, overheden, krachten en heerschappijen, met een opdracht ook, om, zoals Efeze 3 vers 10 dus zegt, dat wij de veelkleurige wijsheid Gods bekend gaan maken daar aan die machten, krachten en heerschappijen. God heeft dus een erfenis aangewezen, eigenlijk voor heel zijn geadopteerde familie, voor drie zonen. Vanaf de hoogste plaats in heerlijkheid tot de laagste plaats in heerlijkheid op aarde. Voor het lichaam van Christus heeft dus de Vader besloten dat ze deel krijgen aan het heilige der heiligen, het hemels. Wat dus een overweldigende heerlijkheid inhoudt. En daar kan je amper een voorstelling van maken. Een liederie daarover zingen. Wat zal het zijn? Vlekloos en rein. Eenmaal daarboven met Christus te zijn. Het is verbonden aan de Heere Jezus de Christus. Het is een genade te zitten met hem in zijn troon. Te gaan aan zijn zij. Ver boven alle overheid en macht. Ver boven alle naam die genaamd is. En die plaats is dus voor ons gereserveerd. Geen wonder dus dat Paulus laat volgen in vers 6. En dan nog wel in bijzondere gevallen ook, eigenlijk doemswaardig, laat ik maar gereformeerd spreken, en ik ben nog hardroerig met z'n eens ook, dat wij notabene een adoptie door genade bezitten tot het zoonschap. Dat is iets fantastisch. Dat God mij aanneemt in Christus als een zoon naar het welbehagen van zijn wil. Dat we voorbestemd zijn tot prijs. We zijn een prijs voor hem. Voorbestemd tot prijs van de heerlijkheid zijner genade. Het is allemaal genade. Onverdiende gunst. Goed, het gaat dus om genade, hè. Ik hoop dat nog net overgekomen is. Ondanks dat de geluidsinstallatie het een beetje begaf. Maar goed. Het gaat hier dus om. Met nadruk om de genade. En daarom gaat het ook direct verder. In vers 6. Niet alleen tot lof van de heerlijkheid zijn en genade. Maar ook waarmede hij ons. Dan krijg je weer het woord genade. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wie is de geliefde? De Heer Jezus, zijn geliefde zoon. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In wie ik al mijn welbehagen heb. Zegt de vader tegen de zoon. Het is de zoon zijner liefde. En God heeft ons in Jezus Christus, staat hier, aangenomen. God heeft ons aanvaard. Wij zeggen vaak tegen de mensen, je moet de Heer Jezus aannemen om behouden te worden. En dat is waar hoor. Maar weet u wat hier staat? Hier staat iets heel anders. Hier staat het volkomen andersom. Hier staat het allerbelangrijkste dat is dat God ons aanneemt. Dat God mij heeft geaccepteerd. Dat God u aanvaardt. Dat God ons heeft aangenomen. In wie? In de geliefde. In zijn zoon. En dat God mij en u niet heeft afgewezen. Want het is toch wat een adoptie. Om zo geadopteerd te worden tot een zoon. En wat bij ons moet gaan leven. Dat we dat zijn. Dat we door het geloof dat omarmen. En dat accepteren. Dat God mij niet meer in mijn ellendige, zondige toestand ziet staan. Maar dat God mij nu heeft geaccepteerd in zijn zoon, dat ik begenadigd ben in de geliefde, en dat ik wie ik ook was en wat ik ook gedaan heb, hoe mijn verleden ook is, welke schuld nu ook op mij rustte, dat God mij heeft geaccepteerd, niet in mezelf, maar in Christus. En dat is een geweldig woord. Dat is iets wat je door het geloof moet aanvaarden. Nu komen we bij een belangrijk ding, broeders en zusters. Een belangrijk punt. Paulus sluit dus hier dan dit woord af. Dat wij inzage hebben gekregen in die eerste paar verzen in de wil van de Vader. En dan zien we dus Gods plan. Die hij uitvoert naar de raad van zijn wil. Hoe hij ons heeft uitverkozen dat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dat hij ons voor heeft bestemd tot zonen van hem te worden aangenomen met allerlei heerlijke consequenties daaraan vast. Maar dan zien we dat daarna over wordt gegaan naar... Houdt u er weer mee op? Ik ben er een beetje uitgeraakt door. Maar goed, ik hoop dat het voor u duidelijk is. Dat je dus ziet in die eerste zes verzen van Efeze 1. Gaat over het testament. Daarna is nodig het werk van Christus. De verlossing. En daarna is nodig de verzegeling van ons. Dat we ook daadwerkelijk later kunnen erven. Om dan maar even door te gaan met Efeze. Met Efezebrief, de opbouw. Dan vind je in vers 15 tot en met vers 23, vinden we een gebed. Daar gaat Paulus voor ons bidden. Hij gaat voor ons bidden op dat wat hij later gaat zeggen over de roeping, dat we dat allemaal kunnen vatten. Want daar is nogal wat voor nodig. Paulus gaat daar bidden en ik zou maar zeggen, je vindt vanaf vers 15, als je de inleiding in Efeze 1 hebt gehad, vind je een soort roltrap omhoog. Teken voor mijn part maar een gebed met Paulus dat er een roltrap is omhoog. Na een inleiding waarin hij heeft uitgelegd hoe het zat met het testament enzovoort, waar hij ons allemaal die onze roeping in beknopt even vertelt, gaat hij eerst voor ons bidden en vraagt hij aan God de Vader onze geest van openbaring en van wijsheid te schenken, anders komt er geen staart van terecht. Dan begrijpen we niet waar Paulus het over heeft. Dan gaan we met een roltrap omhoog. Het bovenhemelse, die hemelse gewesten naar binnen. Stel het maar zo voor. En nu gaat hij in Efeze 2, gaat hij ons vertellen wat daar in die hemelse gewesten is, hoe die roeping helemaal in elkaar zit. Dat doet hij in Efeze 2 en in Efeze 3. In Efeze 2 en Efeze 3. Wordt helemaal ingegaan over hoe, wat er in die hemelse gewesten allemaal is, hoe die roeping in elkaar steekt. Wat die roeping allemaal is. Daarna. Nieuw microfoon.
Het ligt niet aan die batterij, maar het zijn allemaal
niet. Het zijn allemaal niet batterijen, maar ja. hij is een beetje. Maakt geen goed contact. Doe maar uit, anders dan.
Ja, nee. Kijk er zo maar over.
Goed, we laten het even zo. De techniek van wat het is. Goed, ik vertel u dus dat over, als je kijkt naar Efeze, de opbouw, de inleiding, de roltrap omhoog, dat gebed aan het einde van Efeze 1, Efeze 2 en 3. De uitleg van wat onze roeping nou exact is, daar gaat hij heel diep op in. Met alle zegen die daaraan vastzit. Aan het einde van hoofdstuk 3 vinden we weer een gebed. Het tweede gebed van de apostel Paulus in de Bijbel. Namelijk vers 14 tot en met vers 21. Waar hij begint in vers 14 met die woorden. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Daar begint hij weer te bidden. Dat is de roltrap omlaag. De roltrap eigenlijk uit de hemelse gewesten. Weer naar beneden toe. Weer naar op aarde. En dan vanaf hoofdstuk 4, 5 en 6 laat hij ons zien op aarde wat dan in de praktijk van ons leven de consequentie is van onze roeping. Dat we waardig die roeping gaan wandelen. Als zonen, geadopteerde zonen van God. Als mensen die een roeping hebben. Die een erfdeel straks hebben te ontvangen. En hoe dat moet doorklinken eigenlijk. In al onze verhoudingen op aarde. Of het nou een verhouding is met mijn met mijn ouders, of het nou een verhouding is met mijn kinderen, of het nou een verhouding is op mijn werk, of het nou een verhouding is met mijn broeders of zusters, hoe het nou een verhouding is met de Heer Jezus, enzovoort, enzovoort. Op al die gewoon menselijke verhoudingen gaat Paulus in en hij laat zien dat we veranderd zijn en dat we dat moeten geloven. Gij geheel anders en dat we zo ook daadwerkelijk anders dan door het leven gaan. Niet omdat het een onbereikbaar ideaal is wat we moeten proberen te krijgen, nee, maar omdat we het zijn. Daar wordt steeds zo de nadruk op gelegd. Wat we al hebben, we hebben de verlossing, enzovoort, enzovoort. We zijn geadopteerd tot zonen, we hebben dat zoonschap, we hoeven dat niet te verkrijgen. Goed, maar het ging dus wel mis. Het ging dus wel mis, zou je kunnen zeggen, vanuit menselijk oogpunt gezien. God heeft dat naar de raad van zijn wil wel besloten en heeft ons toen wel in die akte op laten nemen. En die akte is wel verzegeld, maar je zou kunnen zeggen dat ging helemaal mis door het optreden van Lucifer, die eigenlijk trachtte een spaak in de wielen van God te steken. We waren eigenlijk voorbestemd, staat er in vers 4, op dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ik heb u laten zien dat het vastzit aan priesterschap. Heilig en onberispelijk. We hebben die woorden verleden keren onderzocht en hebben gezien dat het slaat eigenlijk op een plaats van de hoge priester. Hoe je dient voor de troon van God. En we hebben zelfs gezien dat Lucifer zo'n staat eigenlijk had voor God om te wandelen voor de troon van God tussen de vurige stenen om daar deze dienst voor God te doen. Maar hij gebruikte die dienst eigenlijk tot eigen glorie en eigen heerlijkheid en deed woekerwinsten ermee. Maar goed, we hebben het verleden keer gezien, maar er zou dus niets van terechtkomen dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Daarvoor is het werk nodig van de Heer Jezus. Vers 7 tot en met vers 11 van Efeze 1. Maar dat werk dat staat ook in hoofdstuk 5, vers 25. En hou dan die woorden heilig en onberispelijk van Efeze 1 vast. Wat heeft de Heer gedaan? Efeze 5, vers 25. Christus heeft zijn gemeente lief gehad en heeft zich voor haar overgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen door het badwater met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onberispelijk. Dat heeft Christus voor ons gedaan. Dat heeft Christus met zijn gemeente gedaan. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven om haar te heiligen, te reinigen. En hij stelt zich zo, de gemeente plaatst zich zo stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig en onberispelijk is. Zo kan het, broeders en zusters, dat dus eigenlijk, ondanks dat Satan probeerde het testament, de akte van God onuitvoerbaar te maken, door de schepping te verleiden in de zonde, door de schepping te verleiden achter Satan aan te gaan, dat toch de wil van de Vader wordt volvoerd door het werk van Gods Zoon. Door te sterven en te lijden aan het kruis van Golgotha en daar bloedstorting te geven en verzoening te bewerkstelligen. En zo worden wij dus nu voor God de Vader, het lichaam, wordt nu voor Gods Vaders aangezicht geplaatst en gesteld in de hemelse gewesten, zonder vlek of rimpel, stralend, opdat wij dus heilig en onberispelijk zijn in Christus voor Gods aangezicht. En de Vader ons kan aannemen als zonen. Want daar gaat het om. God kan ons nou aannemen als zonen. En die aanneming volgens Efeze 1, die doet God de Vader in de geliefde. En die dag die komt dus. Zoals apostel Paulus in Colossense 1 zegt, dat hij ons heilig en onbesmet, wordt ook het woord onbesmet nog gebruikt, Colossense 1, ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich zal stellen. Ja, dat wij met Christus zullen verschijnen, waarin? In heerlijkheid, hè? Colossense 3. Wat zal zijn volmaakt en rein voor eeuwig met de Heer te zijn, ja. En dat is dus allemaal te danken aan het werk van de Zoon, die op die dag in den beginne, toen het fout ging, wist van het geheimenis van de wil van de Vader en die zei: in de boeken is van mij geschreven, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. En onze Heiland heeft de wil van de Vader volbracht. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom staat er in vers 7, lees maar mee. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in hem, in wie wij ook wat hebben ontvangen, het erfdeel, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, het plan van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat we zouden zijn tot lof zijn heerlijkheid. Dat is het werk van de Zoon. Daar wordt toch wel heel veel gezegd even hoor, in die paar versen. Hele bekende kreten komen daar ons, gaan daar ons voorbij. En daar zal ik nu niet bij stilstaan, dat slaan wij over. Daar gaat met name erover vers 7, dat wij in hem hebben de verlossing door zijn bloed. Moet je dat nog krijgen? Nee, dat hebben we. Dat is genade. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed. En wat nog meer. We hebben ook de vergeving van de overtredingen. Dat hebben we. En dat is genade. Staat ook achter. Naar de rijkdom zijn er genade. En dat is overvloedig aan ons. Hè, welke hij overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Wij hebben die verlossing door zijn bloed, broeders en zusters. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. We hebben de vergeving van de overtreding. Dat is allemaal genade. En die is rijk. Die is overvloedig. Wat is overvloed, broeders en zusters? Wat is overvloed? Nou, veel meer dan je nodig hebt. Als je een overvloeiende beker hebt. Wat is een overvloeiende beker? Nou, dat is als je inschenkt en je blijft schenken. En het kan er gewoon niet meer in. En stroomt aan alle kanten overheen. Dat is een overvloeiende beker. En zo heeft Israël ook een overvloeiende beker. En wij ook. Het is overvloed. Het is niet iets karigs. Het is niet een half glaasje. Zoveel gelovigen gaan door het leven. Alsof het allemaal maar zo armetierig is. Alsof de Heer maar zo weinig geeft. Een half glaasje. Nee, het is overvloed. En daar wordt zo de nadruk op gelegd. Dat je dat gelooft. Dat overstroomt. Het ligt niet aan God. God die schenkt en schenkt en schenkt. Ik lees hier nergens in Efeze naar de armoe van zijn genade. Dat lees je niet. Je leest hier niet over armoe. Ik lees continu hier over de rijkdom zijner genade. Het is rijkdom. En zoveel gelovigen gaan door het leven in een soort armoekleed. Ze hebben ook de benen de adoptie tot het zoonschap. En ze gaan door het leven en het is allemaal gewee en geklaag. Ach, arme ik. Dat is geen praktisch geloofsleven. Dat is niet geloven wat God over je zegt. Ik arme zondaar. Nee, helemaal niet meer ik arme zondaar. Want wij hebben de verlossing. Wij hebben de vergeving. Dat hebben we. En dat is genade. En in wie hebben we dat? In de geliefde. In Gods geliefde Zoon. Onze Heere Jezus Christus. En Paulus hamert daar als ware op. Het is rijkdom. Het is overvloed. En vaak wil dat bij de mensen niet in. Dat hebben we ontvangen. God hoeft daar niets meer voor te doen. We hoeven helemaal geen aparte zegen meer te krijgen. Dat is in de Heere Jezus Christus allemaal ons deel. Ik hoef niet meer te tobben. Ik hoef niet meer met mijn zonde overhoop te liggen, zoals zoveel gelovigen doen. Wees nou toch eens niet bezig met die zonde. Laat die zonde nou eens alsjeblieft liggen voor wat ze zijn. Bemoei je er niet mee. Wees er in vrezen, zoals Paulus in Romeinen uitlegt, wees er dood voor. Kijk er niet meer naar. Wees toch bezig met Gods overvloed. Ga lekker drinken van die overvloeiende beker. Er zijn zoveel gelovigen die zien als ware hier op tafel. Ik heb hier dan ook een kopje water en ben blij dat het niet overstroomt. Want dan wordt alles nat. Maar er zijn zoveel gelovigen die zien dan wel zo'n beker staan, maar ze drinken er niet van. Ja, dat moet je wel doen. Dat moet ik ook doen. Ja. Het enige verschil is, als ik drink, dan raakt die beker leeg. Ja. Ik heb wel eens in een restaurant gezeten, meer dan eens nu ook wel. Nou ja, kon je soms niet je kopje leeg hebben, of er stond weer een ober naast je en die ging weer. Niet te geloven. Nou, zo is het eigenlijk in de hemel ook. En zo is het met ons ook eigenlijk, broers en zusters. In geestelijke zin. Je kan wel drinken, maar het is als het ware overvloeiend. Als het ware, de Heere staat direct achter ons om die beker weer helemaal overvloeiend te maken. Het houdt nooit op. En dan is het toch ook zo, als je bijbelstudie doet, als je interesseert voor die dingen, als je niet meer bezig bent met je zonde, maar je gaat bezig wezen met de rijkdom zijner genade, dan wordt het overvloed. En dan wordt het drinken. Dan wordt het genieten. En dan wordt bijbelstudie niet iets saais. Dan gaat het opeens voor je leven. Dan gaat ook zo'n Efezebrief voor je leven. Omdat het een deel wordt van jezelf. Het geloof wordt bewerkt door het lezen van Gods woord. Zo is de werking. Ik vind het fijn dat u levend water leest. Maar ik hoop dat u levend water wordt aangezet om in die Bijbel te duiken. En u komt erachter dat God heel veel heeft gezegd in dat woord. Ik weet, ik kan brochures schrijven tot Sint-Juttegums en heb ik nog niet alles geschreven wat in de Bijbel staat, broers en zusters. En dat gaat uiteindelijk over de Bijbel. De Bijbel is een rijkdom. Daar kan je elke dag van genieten. En dat moeten we met elkaar doen. Meer en meer. En genieten van die overvloeiende beker. En bezig zijn dat we verlossing hebben door zijn bloed. En vergeving van die overtredingen, van die zonde. Dat ligt achter ons, moeders en zusters. Dan kan je door het geloof aanvaarden. Er staat er in vers 8, welke hij ons overvloedig heeft bewezen, ja. In alle wijsheid en verstand. Nou, broers en zusters, er staat eigenlijk in het Grieks wat anders. Daar staat dat hij ons dat wel overvloedig heeft bewezen. Maar dat hij dat ons heeft bewezen hier. En gegeven. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat woord voorzichtigheid wil ik er wel even bij hebben. Ik dacht dat ook de Statenvertaling, als iemand dat bij zich heeft, dat kan controleren in vers 8. Volgens mij staat daar, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid. En de Statenvertaling zegt dan niet en verstand, maar noemt het woord voorzichtigheid, dacht ik. Is dat zo? Klopt dat? Ja, hè? Daarom moet het ook zo wezen. Dat wij dat ook dus in met voorzichtigheid ook aan een ander doorgeven. Want het gaat hier om, vers 8, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en voorzichtigheid door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Ik heb u nu verteld eigenlijk, en eigenlijk heeft Paulus dat gedaan, in die eerste paar versen, hij heeft ons iets geheims vertelt. Iets geheims vertelt van de wil van wie? De wil van de Vader. Wat de Vader heeft gewild voor de grondlegging der wereld. Wat hij in zichzelf heeft voorgenomen. Wat hij vastgelegd heeft in een geheime akte. Die verzegeld is. Waar niemand in kan lezen. Mijn kinderen, ik heb een testament. Mijn kinderen weten niet wat erin staat. Nee. Maar wat is nou zo geweldig? Dat God heeft een testament en God heeft door de apostel Paulus heen het geheimenis van zijn wil wat vastgelegd is in dat testament, heeft hij ons doen kennen. Maar dat moet je wel in alle voorzichtigheid doen. Wel in alle wijsheid doen. Als iemand pas tot geloof gekomen is, dan kan je hem bij de hand nemen en direct de akte laten zien, de Bijbel openen. De akte openen en laten lezen in de Bijbel en laten zien van kijk, dat is allemaal jouw deel. Maar zijn we dan wijs bezig? Nee, dan ben je niet wijs bezig. God is ook met ons in wijsheid bezig. Om ons in te leiden daarin. Om ons voorzichtig te vertellen. Wil achter ons te laten worden van de roeping waarmee we geroepen zijn. Wat ons erfdeel allemaal is. Welke zegeningen er allemaal aan vastzitten. Welke beloften allemaal voor ons gelden. Dat moet je met voorzichtigheid doen. Er zijn wel eens mensen die hebben wel eens kritiek op het blad Amen. Sommigen van u wel ontvangen, denk ik. dat ze soms voorzichtig zijn. Nou, dat is goed. Je moet voorzichtig zijn, zeker in zo'n blad. In een samenkomst, zoals deze, kan ik wat minder voorzichtig zijn, omdat u al veel meer daarvan weet. En dan krijg je geen hete hoofden en koude harten, want daar zitten we niet op te wachten. We zitten er op te wachten om met elkaar, zoals Paulus zegt, samen te vatten de hoogte, de diepte en de breedte en de lengte en te kennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Daar gaat het om. En dat moet je met elkaar doen. En dat moet je met elkaar wel in een goede harmonie doen, in een goede geest. En daar moet je ook de prediking doen in wijsheid. En dan moet je gepaard laten gaan met voorzichtigheid. En het gaat om de geheimenis van Gods wil. Het gaat niet zomaar om wat. Je mag je schoenen wel van je voeten doen als je daarover gaat praten. Want het is heilige grond die je betreedt. Je gaat het hebben over een akte van God. Je gaat het niet hebben over een verlanglijstje van de kruidenier. Nee, je gaat het hebben nota bene over Gods wil, over de raad van zijn wil, die hij in alle wijsheid en voorzichtigheid aan je hebt geopenbaard. Nou, daar moet je dan ook heel behoedzaam mee omgaan. Daar moet je ook omgaan als een wijze, als een zoon. Niet als een klein kind, nee, als een zoon. Aan een zoon kan ik nog wel vertellen wat ik in mijn testament heb staan. Als mijn zoon volwassen is, ga ik dat ook vertellen. Ga ik hem ook vertellen wat hij eigenlijk in zijn leven moet gaan worden, wat ik allemaal voor hem bestemd heb. Wat eigenlijk mijn wil is met mijn zoon. Maar als er nog een kind is, kan ik dat niet aan hem kwijt. Als iemand pas tot geloof gekomen is en hij is een geestelijke baby, dan moet je daar rekening mee houden. Dan moet je ook als een vader, ga je ook zelf zo met je eigen kinderen om. Je gaat ze allerlei zaken niet vertellen. Laten we maar eerlijk wezen, als je leeft als een kind in de eerste jaren van je leven, dat is heerlijk. Dan leef je onbezonnen. Vader en moeder zorgen voor mij. En zij denken wel voor mij. Zij denken wel voor dat er brood op de plank is en noem maar op. Daar hoeft een kind zich helemaal niet druk om te maken. Maar dat blijft niet zo. En als ze groter groeien en ze worden volwassen, dan ga je aan een kind vertellen hoe het leven in elkaar zit. Wat er allemaal bij komt kijken. Wat eigenlijk hun opdracht in hun leven is. En dan leid je ze in die volwassenheid. En zo moeten we ook de mensen leiden, hè, in alle wijsheid en voorzichtigheid, om aan elkaar het geheimenis van Gods wil te doen kennen. En dan staat er in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Wat zegt Paulus nou hier allemaal? Nou, hij gaat een stapje verder hoe het geheimenis van Gods wil, waar we nu van hebben gehoord wat het is, die adoptieakte met alles wat er vast zit, hoe God dat gaat volvoeren, hoe God zijn wil gaat uitvoeren. Nou, hoe doet hij dat? Nou, dat heeft dat vers 9, dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding. Fout Grieks. Wat staat daar in het Grieks? Bedeling, hè? Ja, bedeling. Helaas, ter voorbereiding. En NBG-vertalers die wijken hier helaas nogal vrij ver af van de grondtekst. Er staat gewoon oikonomia. Bedeling. Economie. Er staat dat hij zich in hem had voorgenomen om, in de bedeling van de volheid der tijden, al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Te plaatsen. Allemaal met elkaar te plaatsen. Onder één hoofd. Jezus Christus. En nou is pauze. Aha. En dan mag u eens nadenken tijdens de pauze en elkaar erover hebben. Dan verklap ik niks. Want die bedeling van de volheid der tijden, wat dat nou in vredesnaam voor een bedeling is. Wat is dat nou voor iets? En wat gaat God dan doen? Dan heb je ook wat te doen. Hè? Tijdens het eten. Niet waar? Ja, het is nou precies 12 uur. En dan gaan we na de pauze daarmee verder. Met